Goedemorgen. Goed, het thema, dat was ik al aan het vertellen. Het thema voor vandaag, dat had hij al gehoord, hè, van Jaap, dat is de uren der verzoeking die over de gehele wereld komt. En dat is eigenlijk een gedeelte uit een Bijbeltekst, namelijk uit Openbaringen 3. En laten we maar starten ermee om die tekst te lezen. Openbaringen 3, vers 10. Openbaringen 3, vers 10. Er staat: omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen, wie overwint, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die uren der verzoeking, dat is de uren die door Johannes wordt genoemd, de laatste uren. En vanmiddag dan willen we op deze tekst terugkomen. Wie van u heeft wel eens een science fiction boek gelezen? Steek eens uw hand op. Wie houdt van science fiction? Oh, u moet zeggen, hou er niet van. Oh. Wie heeft wel eens Helensi gelezen? Allemaal handen. Dan houdt u wel van science fiction. Dan houdt u namelijk van christelijke science fiction. Er zijn heel veel science fiction boeken geschreven. En er zijn ook tegenwoordig heel veel science fiction films. Ja, die er zijn. En de gebeurtenissen die we beschreven vinden in het Bijbelboek Openbaring hebben altijd al tot de verbeelding gesproken. Vooral het getal 666 hebben heel wat schrijvers de eeuwen door geïnspireerd door het schrijven van heel wat science fiction romans. Zo schreef bijvoorbeeld George Orwell zijn roman 1984. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. Heel bekend. Het gaat over Winston Smith, die in een denkbeeldig land woont, Oceanië. En hij staat onder controle van een allesbeheersende, controlerende, onderdrukkende regering. En u weet wel hoe die regering heet, ook al heeft u dat boek misschien nooit gelezen. Die regering die heet Big Brother. En u heeft allemaal van Big Brother gehoord. Big Brother is watching you, heeft u allemaal van gehoord. En er zijn zelfs hele tv-opnames daaruit gemaakt. Die heten dan zelfs Big Brother. En dan kan je kijken 24 uur per dag via internet en ook via de televisie. Hoe mensen onderling in huiskamers en in slaapkamers en onder de douche staan. En weet ik het allemaal wat ze de hele dag doen. Big Brother is watching you. Ja. Dat is afgeleid van het boek van George Orwell, 1984. Waar die Winston, een ambtenaar van het ministerie van waarheid in Londen, verliefd wordt op Julia. En dan begint het, want hij mag niet zomaar verliefd worden op Julia. En dan probeert hij onder dat totalitaire systeem van Big Brother, probeert hij daaronder vandaan te komen. Nou, zo'n situatie stelt ook de christelijke science fiction voor. Want gaat u maar eens naar Openbaringen 13. Want dat is wel, denk ik, het grote fundament van de christelijke science fiction, waar Helensi en ook vele, vele anderen zich op baseren. En als u ook naar een evangelische boekwinkel gaat en u gaat kijken in de hoek van boeken die geschreven zijn over de profetie, dan vindt u heel veel boeken die geschreven zijn eigenlijk op de basis, op het fundament van Openbaringen 13. En dan lezen we vanaf vers 14, waar we lezen: en het verleidt hen, vers 14, en het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het eind, om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan alle, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekent het getal van het beest, want het is het getal van de mens en zijn getal is 666. Ja, dit is toch wel een gedeelte wat tot de verbeelding spreekt. En heel wat christelijke schrijvers hebben dan ook hun vrije loop gelaten. En ook heel wat, en tegenwoordig kan je dat ook doen, niet alleen profetische uitleggingen, verklaringen vinden in de evangelische boekwinkel van Gods woord, maar je vindt tegenwoordig ook heel wat christelijke romans. En die worden nog beter verkocht de laatste jaren. Vele christelijke romans die er verschijnen, die als uitgangspunt hebben een wereldheerschappij van de antichrist, en die beschrijven hoe die alles controlerende heerser de burgers van deze wereld totaal onderdrukt. Je kan daar zelfs evangelische films van kopen. Die kan je bestellen in Amerika. En ik heb ook wel eens, toen ik zelf jong was en ik in een jeugdweekend was of op zo'n bijbelkamp, is er ook wel eens een evangelische film daarover vertoond. Wie kent niet de evangelische film The Thief in the Night? Of misschien zijn opvolgers A Distant Turner, Image of the Beast. Allemaal films die gaan over een jonge tienager, Patty Myers geheten, die in een stadje in Amerika woont. En die plotseling op een ochtend wakker wordt in haar bedje. En dan opeens, als ze opstaat, tot de ontdekking komt dat plotseling miljoenen mensen van deze aardbodem verdwenen zijn. Zonder maar een spoor achter te laten. En ze herinnert zich dan aan haar vrienden die er dan niet meer zijn, haar christelijke vrienden, die ervoor gewaarschuwd hebben dat ze de Heer Jezus op tijd had moeten aanvaarden, want ze hadden voorspeld dat ze zomaar zouden kunnen worden opgenomen in de lucht om voor eeuwig bij de Heer te zijn. En eigenlijk had ze geluisterd naar haar liberale dominee Turner. En dominee Turner die had gepredikt van de kansel dat die theorie van de opname die mensen hadden, ja, dat die volgens die dominee Turner eigenlijk niet helemaal met de Bijbel in overeenstemming was. Die wees die af. Maar nu beseft ze opeens dat die opname echt heeft plaatsgehad. En ze schrikt enorm. En als ze dan haar dorp infietst, ingaat, dan ontdekt ze opeens dat heel de wereld, ja, geregeerd wordt door Unite, een wereldregering. En dat daar een antichrist is, het beest, wat heel de wereld onderdrukt. En opeens vindt ze in het centrum dat daar militaire troepen zijn van Unite. En die dwingen haar en ook anderen om te knielen voor een poster van die nieuwe koning van deze aarde, het beest. En de mensen moeten ook allemaal een vreemde computercode op hun hand en op hun voorhoofd nemen. Want als ze dat niet doen en niet knielen voor die poster van het beest, ja, dan worden ze onthoofd. En als ze dat dan van een afstandje ziet, dan vlucht onze Patty Myers. En de hele film gaat er dan over hoe ze probeert uit handen van Unite te blijven. En ook de opvolgende films gaan er verder over, want dan maak je met haar eigenlijk heel het Bijbelboek Openbaring in vogelvlucht mee. Ja, de volgende keer hoite bij gaat stilstaan. Ja, zij maakt al van alles mee. Ook die oordelen, de bazuinoordelen, de schaaloordelen, die daar komen over heel de wereld. En heel de wereld, ja, verandert in één groot rampengebied. Ja. Mijn moeder, heb ik gelezen op internet, die vertelt dat zij deze films gehuurd had voor thuis. Dat heb je hier niet, je kan hier niet gaan naar zo'n videotheek en zeggen, nou, mag ik even een Distant Turner van u? Want die verhuren ze niet. Maar in Amerika is dat wel het geval. Dan kan je naar de videotheek, je hebt ook een christelijke hoek, en dan kan je dat soort films kan je huren bij die videotheek. En ze had die film vertoond thuis op de televisie en aan haar jonge kinderen laten zien. Nou, die kinderen die lagen angstaanjagend in hun bed, die konden er s'nachts niet van slapen, vertelt ze op internet. Maar, zegt ze, het is toch wel goed hoor, om je kinderen met dit soort films te waarschuwen, want het staat in de Bijbel. En het zal toch zomaar gaan gebeuren. Ja, zeg ik dan, het staat in de Bijbel. We hebben het net gelezen, Openbaring 13. Maar dat wil niet zeggen dat de interpretatie die deze films en al deze boeken geven, en die allemaal gebaseerd zijn op het Bijbelboek Openbaring, en met nadruk dan nog eens op Openbaring 13, dat die interpretatie van die profetische gebeurtenissen die er allemaal in beschreven zijn, dat die correct is. Persoonlijk geloof ik dat dat niet het geval is. Ik geloof dat in deze films er uitgegaan wordt van een scenario, van een eindtijdscenario, wat niet correct is. Als dat zo zou zijn, dan lopen we de kans dat we aan het einde van die periode, dat heel de wereld zo enorm onder het oordeel is gekomen van Jezus Christus, onder oordeel is gekomen van het Lam, en dat de toorn van het Lam zo over heel deze wereld is gekomen, dat als Jezus Christus wederkomt, er geen mens meer op aarde zal zijn die het koninkrijk, het duizendjarige vrederijk, zal kunnen ingaan. Want iedereen is dan geoordeeld en iedereen komt om. Ja, dat is niet het geval. Ik denk dat we op moeten passen dat we dit soort gedeeltes in de schrift niet verkeerd interpreteren. En dat we daardoor ook niet een verkeerd eindtijdscenario voor ogen hebben. En ik weet, ik moet vandaag misschien wel opboksen tegen jarenlange prediking waarbij u is voorgehouden dat deze situatie een wereldwijde situatie is. U hebt waarschijnlijk vaak genoeg in allerlei profetische magazines die er verschijnen, of het nou het Zoeklicht is, of het de Middernachtsroep, of wat voor magazines dan ook. Daar wordt continu maar ook alles wat zich maar in de wereld voordoet als een ramp, bijvoorbeeld 11 september, hè, of nu misschien weer hè, die enorme aanslagen van de afgelopen week in Istanbul, worden aangegrepen om te laten zien dat dat tekenen zijn van de eindtijd. Terwijl, ik zeg dat is het uit het verband rukken van rampen die op aarde plaatsvinden en ze steeds maar plaatsen in een eigen gemaakt profetisch eindbeeldscenario die heel negatief en heel donker is en die volgens mij in totaliteit niet met de Bijbel te onderbouwen is. Ik geloof dus dat die eindtijd er heel anders uitziet. Ik denk dat we moeten letten als we de schrift gaan interpreteren, dat we steeds ons zullen af moeten vragen, over wie gaat het hier? Waar speelt het zich af? Wat zegt dit gedeelte nou exact? En waarover handelt het nou precies? Ik denk als we dat steeds doen, als we ons dat steeds afvragen bij elk Bijbelgedeelte, dan kunnen we een antwoord ook vinden over waarom doet God dit en hoe past dit in Gods grote plan. Deze 5 regels, over wie, waar speelt het zich af, wat zegt het exact, wanneer vindt het plaats en waarover handelt het allemaal. Als we deze 5 regels ook toepassen op het fundament van de christelijke science fiction uit Openbaringen 13, dan geloof ik dat we tot hele andere conclusies komen dan bijvoorbeeld een Halinsky heel populair in zijn boeken naar voren brengt. Ik denk dat we niet zo moeten bezig zijn met wat zegt die, of wat zegt die, of wat zegt die, maar dat we bezig moeten zijn over wat zegt nou eigenlijk de Bijbel. Wat zegt nou eigenlijk de Heer Jezus Christus? Want het is de openbaring van wie? Van Jezus Christus. Aan wie? Aan zijn dienstknechten. Om te vertellen hetgeen weldra geschieden moet. Goed, ja, we hebben gelezen hier in dat hoofdstuk Openbaringen 13, gelezen over het merkteken van het beest. En ik weet dat heel veel boeken daarover handelen, over dat merkteken van het beest. Maar wat is nou het merkteken van het beest? Ik ken heel veel christenen die zullen zeggen, nou Nijs, dat is heel eenvoudig om te zeggen. En ik pak even mijn portemonnee, doe hem open. En die zeggen dan, dat is je pinpas. Of die zeggen, dat is je creditcard. Hè? Of al die kaarten die ik hier verder heb. Dat is merkteken van het beest, want daar gaat het heen. Werk ze maar weer gauw op, want straks ben ik ze kwijt. Ik heb ze toch nodig. Maar veel christenen, ook misschien u zelf, dat heeft u vast wel gehoord, die denken dat het te maken heeft met, omdat er staat kopen en verkopen, en als je dat merkteken niet hebt, dat je niet kopen en verkopen kan, dat het dus te maken hebt met eigenlijk met betaalsystemen. Deels is dat ook natuurlijk wel waar, maar de grote vraag is het zo dat wij in Nederland te maken krijgen met het merkteken van het beest? Ik geloof het niet. Ik geloof persoonlijk dat we daar helemaal niet bezorgd over hoeven te zijn. Ik denk ook niet dat het merkteken van het beest je Sophie-nummer is. Dat hoor je ook wel eens. Mensen zeggen, ja, dat is je Sophie-nummer. Er zijn zelfs christenen die ik ken die weigeren eigenlijk om te gaan met een Sophie-nummer. Of die weigeren een creditcard, want ze zeggen, ja, in de toekomst. Dan zal dat worden gebruikt om daar een algemeen wereldwijd betaalsysteem van te maken. En het beest, de antichrist, die zal dat gebruiken. Ja, ik geloof dat allemaal niet. Ik geloof niet dat we in Nederland bezorgd of bang hoeven te zijn dat ooit Nederland of Europa of Amerika of welk land in de wereld dan ook zomaar te maken krijgt met het merkteken van het beest. Ik denk dat er maar één land in de Bijbel met het merkteken te maken krijgt en dat is Israël. En verder niet. Waarom? Hoe kan ik dat staven? Want we hebben hier toch gelezen, ook in Openbaringen 13... dat hier een situatie is, vers 14, en het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen. Het verleidt hen die op de aarde wonen. En het staat daar toch verder dat iedereen, hè, die dus blijkbaar op die aarde woont, ja, die wordt dus in vers 16, dat maakt dat allen, de kleine en de grote, de rijke en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op een rechterhand of op een voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Iedereen die dus op de aarde woont. Het is toch blijkbaar toch wereldwijd. Nou, daar zullen we op ingaan. Ik denk dat je voorkomen moet dat je dus steeds de Bijbel een andere inhoud geeft, en dit soort gedeeltes een andere inhoud geeft, dan het in werkelijkheid bedoelt. Profetische magazines, die hierover schrijven, en die vaak hier alleen maar over schrijven, en je hebt, dat vind ik heel eenzijdig vaak, die hebben maar één lijn vaak, dat is dat ze alleen maar daarover schrijven, alleen maar over de profetie, daar zijn ze alleen maar vol van. Je hebt ook hele websites die alleen maar schrijven over profetie, die daar helemaal hun lijn van onderwijs van maken, dan zeg ik vaak, pas nou op, want met dit soort voorbarige conclusies kan je het mis hebben. En ik geloof ook dat ze het mis hebben. Omdat die profetieën, in mijn visie, steeds te maken hebben met Israël, slaan op het land Israël, slaan op de landstreek Judea en met nadruk op de stad Jeruzalem. En het is heel vreemd, maar wanneer dat God in feite zegt dat het volk van Israël dit en dit zal overkomen, zegt men in dit soort boeken, nee, dit zal alle christenen overkomen. Of men zegt, nee, dit zal de hele wereld overkomen. Wanneer de God zegt, dit zal geschieden in Judea en in Jeruzalem, dan zeggen die boeken in feite, dit zal geschieden in Amsterdam en in Zeist en in New York en in Londen. En is dat zo? Nee, ik denk dat dat niet zo is. En we komen erachter door die vijf regels van over wie het geschreven is, waar het precies over handelt, in welke tijd het nou precies betreft, wat nu exact gezegd wordt, dan pas krijgen we een juiste schriftuurlijke invulling en krijgt het woord veel meer betekenis. Laten we eerst maar eens stilstaan bij het wat. Laten we maar eens gaan naar Openbaringen 13 vers 1. Het eerste vers. En ons afvragen wat. Wat zien wij hier? Openbaringen 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Wat vind je hier? Je vindt hier een beest dat opkomt uit de zee. En hoe wordt die getypeerd? Hij heeft 10 horens en 7 koppen. En hoe ziet het beest eruit? Nou, hij lijkt op een luipaard. Hij lijkt ook op een beer. En hij lijkt ook op een leeuw. Waar heeft dat mee te maken? Waar vinden we dat terug? Nou, dat vinden we terug in Daniël 7. En hou je hand bij Openbaringen 13, want vandaag zullen we veel in Openbaringen 13 lezen. Maar als we gaan naar Daniël 7. Daniël 7. Dan vinden we eigenlijk daar dezelfde situatie beschreven als in Openbaringen 13. Daniël 7 vers 1. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. Hé, daar heb je de zee. En vier grote dieren stegen uit de zee op. Dat is Openbaringen 13 vers 1. Het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw. Hé, daar heb je de leeuw. En het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens en het werd het een mensenhart gegeven. Vers 5. En zie een ander dier. Het tweede geleek op een beer. Hé, daar heb je de beer. Het richtte zich op de ene zijde op en 3 ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees. Vers 6. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. In Openbaringen 13 is het geen panter, maar een luipaard. Nou weet ik nou precies niet het verschil tussen een panter en een luipaard. Maar in werkelijkheid is die met panter vertaald, maar het is weer hetzelfde. Heb je dus de leeuw, heb je de beer en heb je de luipaard. Van Openbaringen 13. Vers 1 en 2. Even naar de panter terug. Vers 6. Daarna zag ik en zie een ander dier gelijk een panter. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten en het dier verschilde van alle vorige. En het had 10 horens. Hé, hier heb je 10 horens. En hier heb je het beest. Ja, in feite zie je hier in Daniël 7 vers 1 tot en met 7. Zie je hier wat eigenlijk aan Openbaringen 13 vooraf gaat. Je hebt hier de 10 horens. Je hebt hier de 7 koppen, je hebt hier de leeuw, de beer en het luipaard. Je hebt hier in feite 4 koninkrijken, 4 wereldrijken. Daar komen we straks nog wel op terug. Maar het is goed te weten En hou uw hand ook bij Daniël 7. Dat Daniël 7 in verband staat met Openbaringen 13. Als we verder lezen in Openbaringen 13, in vers 2b, als we hebben gelezen dat het beest wat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw, dan staat er, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Dat beest van Openbaringen 13 wordt dus dodelijk gewond aan een van zijn koppen. Ik neem aan dat dat de hoofdkop is, laat ik het maar zo zeggen. Hij is dodelijk gewond. Maar hij wordt genezen op wonderbaarlijke wijze. Hij komt levend terug. Hij is in feite de leider. Deze kop, die eerst hier gewond raakt, maar hij geneest. Zo hebben we hier dus de dood, en zeg maar de opstanding, van een leider. En daarna staat er in vers 4, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven, dit 42 maanden lang te doen. Goed, we hebben hier dus een leider die gewond raakt en geneest. De dood en een opstanding van een leider. En we hebben hier een tijdsaanduiding in vers 5. 42 maanden. Oftewel 3,5 jaar. Wat kunnen we nog meer zeggen? Want ik zeg dus dat dit steeds betrekking heeft alleen maar op het land en het volk van Israël en op de omringende landen die om Israël heen wonen in het Midden-Oosten. En u zult wel zeggen, ja, maar we lezen steeds maar iets over de gehele aarde. Aan het eind van vers 3. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak. En we hebben ook al gelezen verderop in Openbaringen 13. Hè, dat allen die op de aarde wonen. Staat er in vers 14. En het verleidt hen die op de aarde wonen. Wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En ook iedereen die op de aarde wonen. He, die nemen dat merkteken toch aan. Waarvan ze denken van, dat is je pinpas. Je giropas, je bankpasje. Nou, daar kom ik later wel op terug. Want continu lees je inderdaad hier, en niet alleen hier in Openbaringen 13, maar heel het Bijbelboek Openbaring heen, continu dat er gesproken wordt over de aarde. Continu gesproken wordt over het woord wereld. Maar voor we daarna gaan kijken, naar de plaatsbepaling, laten we eerst nog eens kijken naar over wie het nu eigenlijk hier in Openbaringen 13 gaat. We hebben al gezien dat er een verwantschap is tussen Openbaringen 13 en Daniël 7. Want we moeten nog een aantal dingen onderscheiden. Laten we maar verder lezen in vers 6. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. Wie zijn die heiligen? Ja, in al die profetische boeken en al die evangelische films wordt in feite gezegd, die heiligen, dat zijn christenen. Ook in vers 10 lees ik daarover. Lees maar mee in vers 10. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. En die in gevangenschap worden gevoerd, en die hier met het zwaard gedood worden, die zelfs onthoofd worden, in het hoofdstuk, daarvan zegt men, ja, dat zijn christenen. Dat is heel het christendom. Maar is dat zo? We hebben al gezien dat Openbaringen 13 in relatie staat met Daniël 7. Laten we daarom eens onderzoeken in Daniël 7 wie die heiligen zijn. Nou, we lazen al Daniël 7 vers 1 tot en met 7. We zijn gebleven in vers 8. En laten we maar eens lezen in vers 8. Terwijl ik op die horens lette, op die 10 stuks dus, zie daartussen verhief zich een andere kleine hoorn. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Hé, dat heb ik net ook gelezen in Openbaringen 13, hè? Want in Openbaringen 13, vers 6 heb ik gelezen, en het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Je ziet dat Openbaringen 13 en Daniël 7 aan elkaar verbonden zijn. Je ziet hier in vers 8 dat hij op die horens lette. En hoeveel horens zijn dat er? Ja, dat zijn er 10. En waar spreekt zo'n horen van? Nou, u kent dat wel, een horen. Want op die 10 horens heeft het beest in Daniël 13 vers 1 hoeveel kronen? Hij heeft er bovenop, op die koppen 10. 10 kronen. En die 10 kronen zijn eigenlijk identiek aan die 10 horens. Maar als je kijkt naar een kroon, wat zit daarop? Wat zit daar op die kroon? Daar zitten allemaal van die horentjes op. En vaak zit er dan tegenwoordig nog een balletje bovenop, hè? Zo'n hoorn met zo'n balletje. En ga je in de geschiedenis terug en je zou een studie gaan maken van kronen, dan zult u ontdekken dat heel vroeger een kroon van een koning alleen maar was een hoorn. Hij zette een hoorn op zijn hoofd, een hoorn van een ram. Dat was de primitiefste vorm van een kroon. Die 10 horens, hè, die spreekt dus in feite van 10 kronen. En wat zit er onder een kroon? Er zit een koning onder. En in feite zijn die 10 horens, hè, zijn dus 10 kronen van koningen. Stel dus in feite 10 koningen voor. En wat geschiet er? Terwijl hij dus naar die 10 koningen kijkt, waar dat wereldrijk van het vierde dier, wat verschrikkelijk en vreselijk eruit ziet en geweldig sterk is, als hij daar naar kijkt, dan ziet hij dat als dat er van die 10 er 3 horens zijn, en dat zich daartussen een kleine horen zich verheft. Een klein koninkie verheft zich. En hij drukt er 3 uit. 3 horens, 3 koningen komen ten val. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen van mensenogen en een mond vol grootspraak. Wij weten wel wie die koning is, wie die horen is, die 3 andere koning binnen die 10 ten val brengt. Wie is dat? Die ogen heeft als mensenogen en een mond vol grootspraak. Nou, dat is het beest van Openbaringen 13 vers 6, die zijn mond opent tot God met lasteringen om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Goed. Als je gaat kijken hier in Daniël 7, waar Daniël deze 4 dieren plaatst, dan plaatst Daniël dit in de toekomst. Als ik in vers 15 lees van Daniël 7 staat daar: de geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor ogen waren gekomen ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij, en dat is waarschijnlijk een engel die daar stond en waar ik aan vroeg, de ware zin van dit alles. En hij gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die 4 zijn 4 koningen, die uit de aarde zullen komen. Hij zet nou eens een dikke streep onder dat zullen. Wat zegt die uitlegger tegen Daniël? Dat 4 koningen zijn, die vier dieren, die vier grote dieren, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Zullen opkomen. Die uitlegger plaatst het komen van die vier dieren. Waar? In de toekomst. Niet in het verleden. Als je nou uitleggingen gaat lezen over Daniël 7, waar plaatst men altijd die vier dieren? Die vier dieren, die plaatst men voor een heel groot gedeelte in het verleden. Men gaat altijd Daniël 7 in overeenstemming brengen met Daniël 2. U kent vast wel Daniël 2. Dat beeld van koning Nebukadnezar wat hij zag. En dan gaan ze in overeenstemming brengen en zeggen ze, kijk, wat zag Nebukadnezar? Hij zag een beeld. En wat had dat beeld? Dat beeld had een gouden hoofd. En wat stelt volgens Daniël dat gouden hoofd voor? Nou, hij zei, dat bent u, koning Nebukadnezar, dat gouden hoofd. Dat is het Babylonische wereldrijk. Daarna zag niet alleen Nebukadnezar een gouden hoofd, maar hij zag ook een zilveren borst en armen. En waar zei Daniël van, waar die zilveren borst en armen spraken? Van het Medo-Persische Rijk. Ja, nog verdeeld in tweeën, met twee armen. De Meden en de Perzen. Dan krijg je daarna een koperen bruik, een koperen buik. Oftewel, het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. Daarna de ijzeren benen. Het Romeinse Rijk, verdeeld in een Oost- en West-Romeins Rijk. En daarna nog een toekomstig Rijk. De voeten. Een linker en een rechter voet. En hoeveel tenen zitten aan die voeten? 10. Hey, 10. Wat spreekt ook weer van 10 koningen. Maar dat rijkt zich in uitmondt. Maar wat doet men steeds? Men gaat steeds Daniël 2 in overeenstemming brengen met Daniël 7. Maar in Daniël 2, wat hebben we daar? Daar hebben we een vol goddelijk beeld. Van wereldrijken die de een na de ander komen. Eerst het Babylonische Rijk. Daarna het Medo-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk, daarna het Romeinse Rijk, enzovoort, enzovoort. En voor een heel groot gedeelte, ja, was dat al voorbij. Want het Rijk van Babylonië, dat stond helemaal hier in Daniël 7 vers 1, hier helemaal aan het eind. Want er staat hier in vers 1 van Daniël 7, in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel. Nou, het was het eerste jaar van Belshazzar, maar het was ook tevens het laatste jaar van het Babylonische wereldrijk. De Babylonische wereldrijk stond hier aan zijn eind. Want Kores stond voor de deur, binnen een jaar. Cyrus, ook genoemd. De koning van de Meden en de Perzen. Dat was een wereldrijk geworden. En Babylon lette niet op. En Babylon werd door de Meden en de Perzen onder de voet gelopen. Dat kan je nog lezen zelfs in het Bijbelboekje Daniël. Maar ga je naar Daniël 7 hier lezen en een studie maken van deze vier wereldrijken. Wat staat hier dan? In vers 17. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen komen. Toekomstig. Dat kan dus nooit de Babylonische Rijk zijn, dat is haast voorbij. Het is ook niet het Medo-Persische Rijk, want het Medo-Persische Rijk, dat is er al. In dit eerste jaar van Belshazzar. Binnen een jaar lopen ze heel het Babylonische Rijk onder de voet. Je moet ook zien dat die vier dieren hier, die komen gezamenlijk. Die komen in volgorde, eerst dat ene dier, hè. Het ene dier wat eruit ziet als een leeuw. En daarna dat volgende dier wat eruit ziet als een beer. En dan krijg je nog eens wat eruit ziet als een panter of een luipaard. En dan nog eens een keer dat verschrikkelijke dier. Nee, die vier dieren die hier Daniël ziet in Daniël 7. Die ziet hij tegelijkertijd uit de zee opkomen. Ja, zullen opkomen toekomstig. En ze komen dus tegelijkertijd op. Ze komen dus niet volgordelijk achter elkaar op. Nee, ze komen in één keer op. Ja. Ze blijven ook gedurende de hele eindtijd. Want uiteindelijk, als die eindtijd voorbij is, dan wordt aan dat vierde dier, wat er vreselijk en verschrikkelijk uitziet, ja, dat daarvan lees ik in vers 11, als in vers 10, zeg maar, de vierschaar zich nederzet en de boeken werden geopend, dan lees je in vers 11, toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak. En we weten wie die horen is. En we weten waaraan die horen vastzit, dat is het beest. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier, dat is dat vierde beest, dat verschrikkelijke beest, werd het vuur gedood. Zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Hij wordt geworpen in de Gehenna. Hij wordt geworpen in de poel des vuurs. Je ziet hier opeens in Openbaringen 19, waar het beest, zowel het eerste als het tweede beest, de antichrist en de valse profeet, worden geworpen in de poel des vuurs en daar worden verbrand. Vers 12, maar wat gebeurt er met die andere drie dieren? Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. En worden ze dan ook die overige dieren geoordeeld en in het vuur geworpen? Nee, daar staat, en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Dus die blijven bestaan. Wie zijn nou die vier dieren? Nou, daar hebben we vandaag helemaal geen tijd voor eigenlijk. Maar die vier dieren zijn in mijn begrip die opeens in die eindtijd opkomen. Dat zijn eigenlijk de vier supermachten die over deze aarde de heerschappij hebben. Het eerste dier, dat zou wel eens heel goed kunnen slaan op de westerse samenleving. De Verenigde Staten van Amerika, samen met Europa, samen met Australië, de hele westerse samenleving. He, waarvan staat dat het gelijkt op een leeuw en dat het adelaarsvleugels heeft. Nou, dat zie je zelfs in het wapen van de Verenigde Staten wat terug. Verder zie je het tweede dier, de tweede wereldmacht in die tijd, naast de Verenigde Staten, naast Europa, naast de westerse samenleving. Dat is een beer, nou, we kennen de beer allemaal als de Russische beer. We zien daar in feite Rusland met zijn kosmolieten daar die daarbij horen. En daarna zien we een ander dier. Dat is China, die daar een derde wereldmacht in Azië vormt. En uiteindelijk zie je dan dat vierde dier, dat verschrikkelijke dier, wat in mijn ogen is, een macht die steeds meer aan de macht zal komen, dat is, zijn de 10 landen van het Midden-Oosten, waar de antichrist, de zoon des verderfs, als een kleine hoorn begint, een kleine koning begint, maar aan de macht komt. Een politieke carrière doormaakt. Hè? Zoals een Daniel 11, laten we dan maar eens even kijken. Daniel 11. Er staat in vers 21. En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. Onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken. Op een slinkse wijze weet hij zich het koningschap te verwerven. En in mijn visie is in een van de 10 landen van het Midden-Oosten, komt dit beest, komt deze kleine hoorn, weet hij op slinkse wijze, heel onverhoeds, de koninklijke waardigheid weet hij zich aan te meten. Hij weet het koningschap te verwerven. En hij komt dan te staan aan het hoofd van één van die 10 landen. En als je dan teruggaat naar Daniel 7, wat gebeurt er? Terwijl deze kleine hoorn, waar je de koninklijke waardigheid niet aan had toegedacht, die op een hele slinkse manier het koningschap verovert, die komt aan de macht en die drukt 3 andere koningen opzij. Ja, die weet in feite een politieke bliksemcarrière te maken in het Midden-Oosten. Hij brengt 3 andere koningen ten val. En weet zo meer macht naar zich toe te trekken waardoor hij uiteindelijk aan het hoofd komt te staan van al die 10 volkeren rondom Israël. En zo zie je hier dat hij dan macht krijgt en tegen de God des hemels vol grootspraak is. En de naam van God lastert. Maar goed, we waren naar Daniël 7 gegaan om te onderzoeken wie zijn nou die heiligen die we tegenkomen in Openbaringen 13, hè? Vers 7, en hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. Wie zijn die heiligen? Nou, die heiligen komen we tegen. In vers 17. In vers 17. Van Daniël 7. Nu dan, hoor o onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking. En doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom, om des Heeren wil. Daniël 7, vers 17. Oh, ik lees verkeerd, zeg. Ik lees verkeerd. U hebt gelijk. Ik moet Daniël 7, vers 17 lezen en daar staat wat anders. Ik zat in vers in een ander hoofdstuk. Ja, we hebben gezien dus in vers 17. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Vers 18. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. En zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Ja, wie zijn hier die heiligen des Allerhoogsten die het koningschap ontvangen? Die dus eerst het koningschap helemaal niet hebben. Nou, in het Bijbelboek Daniël kan dat niet anders zijn dan het volk van Israël. Niemand anders kan je kwalificeren voor deze titel. En wat staat er, ondanks dat ze dat koningschap eerst niet hebben, dat koningschap wat uiteindelijk zelfs wereldwijd zal zijn. Wie hebben in Daniël 7 eerst dat wereldwijde koningschap? Nou, dat is in feite verdeeld over vier dieren. Die hebben in feite de macht op aarde. Die delen in feite de lakens uit. Niet het volk van Israël. Maar wat lees je hier? Dat die vier dieren, die vier koningen uit de aarde zullen opkomen, maar daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten. Tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Als je doorleest, om toch te onderzoeken wie die heiligen zijn, lees in vers 19. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was, met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde, en wat overbleef met zijn poten vertrad. En van de 10 horens, welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, en waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en met de mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. En ik zag dat die horen strijd voerde tegen de, heb je het, tegen de heiligen, en hen overmocht, totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Ja. Je ziet hier steeds, dit is Daniëls volk. Dit is het volk van Israël, deze heiligen. En dat dat beest, die horen, die vol grootspraak is, ja, strijd voer tegen die heiligen en hen overmocht. Als je daar verder leest, vers 23, over die heiligen. Hij sprak al dus, dat vierde dier is het vierde koninkrijk. Dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. En dat de gehele aarde zal verslinden. En haar zal vertreden en vermorzelen. Ja, dat vierde dier zie je dus, het vierde koninkrijk, het zal op de aarde zijn. Het zal verschillen van die andere drie, van die andere koninkrijken. We zien dus die dieren zijn dus koninkrijken, zijn dus koningen die tegelijkertijd op aarde zijn. En dan staat er, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal verteren en vermorzelen. Nou, dan lees je het weer, hè. Dan lees ik weer hier over dat die gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. Nou, ik zal u maar uit de brand helpen, zal ik maar zeggen, hiermee. Want, ja, we lezen dat wel steeds. En het is steeds wel zo vertaald in het Grieks, het woord ge, en ook hier in het Hebreeuws, hè, wat vertaald is met aarde. Maar weet u, als u een studie gaat maken van dat woord, dan kan dat woord betekenen niet alleen maar aarde, maar het kan ook betekenen land. En het kan ook betekenen zelfs grond. Hey, dat je allemaal op de grond moet gaan zitten. En als je het zo leest, dan kom je opeens tot de ontdekking dat het vierde dier, die naast die andere dieren op aarde de koninklijke macht hebt en de lakens uitdeelt. Ja, dat dier wel op de aarde is samen met die andere vier koninkrijken. En dat het van de andere verschilt. Maar dat als er staat en dat het de gehele aarde zal verslinden. Dat eigenlijk bedoelt en dat het het gehele land, het land van Israël zal verslinden. En haar zal vertreden en vermorzelen. Je ziet hier in Daniël 7. Daniël begint met zijn visioen, met zijn droom. Dat hij een visie heeft over heel de aarde. Maar daarna vernauwt het zich. En hij gaat alleen maar iets vragen. Waarop slaat dit alles? En uiteindelijk gaat het alleen nog maar verder over dat vierde dier. Ik vind het zo jammer, hè, dat Daniël hier in Daniël 7 niet aan die engel heeft gevraagd. Joh, ik wil niet alleen wat weten over dat vierde dier. Vertel me nou ook nog eens wat over dat eerste dier. En dat tweede en dat derde dier. Maar dat staat hier niet. En zo is het steeds in de Bijbel. Ook steeds hier in Daniël. Er wordt ons wel even een blik gegund. Hoe de situatie is op aarde. Die dus in feite aan Openbaringen 13 vooraf gaat. Maar daarna vernauwt de visie zich. Want het gaat om het volk van Israël. Het gaat erom dat zij dat koningschap in bezit krijgen. Dat is cruciaal. God is in feite, nadat hij de zonvloed over de aarde bracht en met Noach en zijn familie verder ging op een gereinigde aarde. Maar die familie van Noach, wie kwam daar aan de macht? Daar kwam Nimrod aan de macht. En wat bouwde Nimrod? Nimrod die bouwde Babel. En men keerde zich helemaal van God af. En weer verdierf men in feite zijn weg op de aarde. En met wie ging God toen verder? Na de spraakverwarring van Babel. En toen er die 70 volken ontstonden. En die 70 volkeren over heel deze aarde gingen. Met welk volk ging hij verder? Hij ging met geen enkel volk verder. Hij ging maar met één mens verder. Met wie? Met Abraham. Met Abraham, Isaac. En later Jacob en die 12 zonen. En wat zijn die 12 zonen? Die 12 zonen is het volk van Israël. En het volk van Israël is Gods kanaal van zegen voor deze wereld. Maar voordat het zover komt, dat de heilige des Allerhoogsten hier in Daniël 7 het koningschap in bezit krijgen. En een kanaal van zegen kunnen zijn voor heel deze aarde. En dat alle stammen van deze aarde gezegend zullen worden door dit kanaal van zegen, door dit Joodse volk, wat een koninkrijk van priesters zal zijn, een priestelijk koninkrijk, en dat deze koningpriesters naar de ordening van Melchizedek over heel deze aarde zullen gaan om al die volkeren te leiden in de wedergeboorte, straks naar Jezus Christus' wederkomst, zal je eerst zien dat er aan Openbaringen 13 die situatie vooraf gaat, die hier geschreven wordt in Daniël 9, dat er op aarde vier grote rijken zijn, vier grote wereldrijken zijn, die aan de macht gekomen zijn. Eén wereldrijk daarvan wordt genoemd, dat is vreselijk. Waarom is het vreselijk? Omdat daar die heiligen mee te maken krijgen. Die heiligen worden erdoor vertrapt. Die heiligen worden erdoor verdrukt. Die heiligen die worden erdoor verleid. Als je dan verder leest in vers 24 van Daniël 7 staat er: en de 10 horens uit dat koninkrijk. Dus een koninkrijk, dat vierde dier is een koninkrijk. En de 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. Daar heb je die 10. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen. En 3 koningen ten val brengen. Daar heb je het. Die kleine horen die van die 10 er 3 anderen ten val brengt, ten koste van hen aan de macht komt. En aan de top staat van die 10 statenbond. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige des Allerhoogsten, het volk Israël, te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar inderdaad. 42 maanden, oftewel 1260 dagen. En dan zal de vierschaar, daar heb je die vierschaar weer, zich neerzetten. En men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Hij wordt geworpen in die poel des vuurs. Die poel des vuurs die we ook al tegenkwamen in vers 11. Dat het dier gedood werd en zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. En wordt dan gedaan met zijn koningschap. En het koningschap en de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel. En dat is dus wereldwijd. Zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Wie zijn dus die heiligen des Allerhoogsten? Het volk van Israël. En het koningschap over alle koninkrijken onder de ganse hemel wordt aan hen gegeven. Maar wie gaat het koninkrijk binnen straks? Gaat dat eerste dier het koninkrijk binnen? De leeuw? Ja. Gaat het tweede dier, de beer, het koninkrijk binnen? Ja. Gaat dat luipaard met die vleugels en die 4 koppen, dat eruit ziet als een draak, gaat die het koninkrijk binnen? Ja, want er staat, lees mee, in vers, waar was dat nou? Vers 12. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. Vers 12. Hè? Die overige dieren, die 3, de leeuw, de beer en de draak, de heerschappij wordt hen ontnomen. Maar ze worden niet vernietigd. Ze worden niet prijsgegeven aan vuur. En hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Ze mogen dus dat koninkrijk binnengaan. Waar Israël dat koningschap onder de ganse hemel overvoert. Toch gaat het niet in één keer. Want ik geloof dat het koninkrijk der hemelen, en daar gaan we vanmiddag wat dieper op in, dat het koninkrijk der hemelen niet de hele aarde omvat, maar dat het weer alleen het Midden-Oosten omvat. En dat gedurende de 1000 jaar het volk van Israël door de Heere gebruikt zal worden om langzamerhand ieder volk tot wedergeboorte te brengen en tot, als het ware, in te lijven bij dit koninkrijk, zodat aan het eind van de 1000 jaar heel deze wereld bereikt zal zijn met het eeuwige evangelie en alle volkeren tot erkentenis der waarheid komen. Dat zal niet in één keer gaan. Maar het begint waar? Het begint in Jeruzalem. Het begint in het land Palestina. Het begint in het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen, wat eerst in feite in handen is gevallen van het beest. Het begint waar? Het begint in het Midden-Oosten. Maar goed, laten we doorgaan. Je vindt hier dus in Daniël 7 een aantal malen dat hier het woord heilige komen tegen. En die heilige wordt eerst de oorlog aangedaan in Daniël 7. Die heilige wordt ook de oorlog aangedaan in Openbaringen 13. En ze worden voor hoe lange tijd worden ze verdrukt. Er staat erbij een tijd, dat is 1 jaar. Tijden, 2 jaar en een halve tijd. Een half jaar, 3,5 jaar. Maar aan het eind van die 3,5 jaar... zullen die heiligen het koningschap bezitten. Dus als we Openbaringen 13 lezen en Openbaringen 13 willen verklaren, dan zien we hele duidelijke lijnen en verwantschappen met Daniël 7. Daniël 7 is in feite de wereldsituatie die aan Openbaringen 13 voorafgaat. En je kan niet Openbaringen 13 verklaren zonder Daniël 7. En als in Daniël 7 zo nadrukkelijk ons duidelijk wordt dat de heiligen des Allerhoogsten het volk van Israël zijn, dan zijn ze dat in Openbaringen 13 ook. Wat kunnen we nog meer leren uit Openbaringen 13? We hebben dus onderzocht, hier vers 7. Openbaringen 13 vers 7. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. Er staat er nog wat bij. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. Hé, dat lijkt toch weer wereldwijd. Of niet? Nou, we zullen vandaag verder nog wel zien, daar kom ik nog op terug, dat deze zinsnede niet te maken heeft met wereldwijd, maar dat het beest macht gegeven wordt om over het Midden-Oosten, over die 10 koningen, als waren er aan het hoofd van te staan, en dat hij daarover macht heeft, dat hij in feite het 4e wereldrijk is, de 4e macht is op aarde, naast die andere 3. Daar kom ik nog op terug. En dan lees ik in vers 8, en allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Nou, nu zijn we wat verder, hè. We weten ook nu dat die allen die op de aarde wonen, dat die allen die op de aarde wonen, dat het zou wel eens kunnen, beter vertaald zou kunnen worden met allen die op het land wonen. Die in het land Palestina wonen, die in het land van Israël wonen, zullen het beest aanbidden. Wie er naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal gedood worden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. Komen we nog wat terug. Dan lees ik in vers 11 een tweede dier. Een ander beest. Naast het eerste beest, een tweede beest. Openbaringen 13 vers 1 tot en met vers 10 ging over het eerste beest. En Openbaringen 13 de rest gaat over het tweede beest. En vers 11 lees ik dan. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens als die van het lam. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde, ja, of het land, zou ook vertaald kunnen worden, bewerkt dat het land en zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. Ja, die uitdrukking, die kom je steeds tegen, hè? De aarde en zij die daarop wonen. Vers 8 was het ook al. En allen die op de aarde wonen. Totaal komen die uitdrukkingen in het Grieks exact 12 keer in Openbaringen tegen. Ik wil geen reclame maken, maar ik heb een brochure geschreven. En daar heb ik die 12 keer dat die zinsneden die op de aarde wonen, door heel Openbaring opgezocht en aangetoond dat daar steeds eigenlijk sprake niet moet zijn van aarde, maar van land. En dat het dus slaat op hen die in het land Israël wonen. Nou, ik ga niet vandaag al die 12 keren dat het voorkomt, die uitdrukking, met u opzoeken, want dat kunt u in die brochure lezen. En velen die hebben daar alles mij over gehoord in een hele andere Bijbelstudie. En dat zou het een herhaling worden. Maar Als hij dus staat en het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden welks dodelijke wond genas. Dan heeft het dus volgens mij niet betrekking op de gehele aarde, maar op het land. En met nadruk op zij die in Palestina wonen, die daar in Israël wonen. Maar hoe zorgt hij er nou voor? Dat tweede beest. Hoe zorgt hij er nou voor dat de mensen het eerste beest gaan aanbidden? Waar we van gelezen hebben, net al en hier weer, wiens dodelijke wond genezen was. Nou, dat gaat als volgt. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde, ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen, ja, die in het land wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde, nee, die in het land wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. Hier hebben we de verleiding. Want hoe zorgt het tweede beest ervoor dat de Israëlieten verleid worden om het eerste beest te gaan aanbidden? En zelfs een beeld dat ze moeten gaan, dat ze zelfs een beeld gaan maken voor dat beest. En dat ze voor dat beeld gaan knielen. Welke wonderen zal hij dan doen? Zodat die mensen gaan knielen. Nou, als je gaat naar 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Dan lees je daar. Het gaat over dezelfde persoon. In 2 Thessalonicenzen 2. Als in Openbaringen 13. Het gaat over het eerste beest. En dan lees je in vers 9. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Nu is het heel interessant om in de Bijbel een studie te maken over krachten, tekenen en wonderen. Krachten, tekenen en wonderen. Die uitdrukking wordt alleen maar gebruikt door Christus. In de eerste plaats. Lees je daarover dat hij dat doet? In de tweede plaats door de apostelen in de handelingenperiode. En het wordt ook hier gebruikt. Alleen is het hier geen wonderen, maar bedriegelijke wonderen. Maar wanneer Christus krachten, tekenen en wonderen verrichtte, wat deed Christus toen? Welke wonderen deed hij? Welke tekenen verrichtte hij? Welke krachten openbaarde hij? En ook voor die 12. En ook voor de apostel Paulus in de handelingen. Welke wonderen werkte zij? Welke tekenen openbaarde zij? Nou, ze deden exact wat de oud-testamentische profetie voor zij. Namelijk, de ogen van de blinden openen. De oren die gesloten waren van de doven ook openen. De lammen die verlamd waren, dat ze zouden opspringen. Hè? En dat ze zouden lopen en dan zouden wandelen. Zulk soort wonderen, zulk soort genezingen. En als ik naar Matteüs 24 ga. Ga maar mee. Matteüs 24. Dan lees ik in dat hoofdstuk een aantal waarschuwingen tegen verleidingen. Waarschuwingen tegen het verleid worden. Matteüs 24. Vers 3. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Dat lees ik ook in vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. Hoe worden ze verleid? Waarmee worden ze verleid? Waarmee komen die valse profeten? Hoe verleiden ze? Vers 24. Want er zullen velen, want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, waar het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Wie zijn die uitverkorenen? Die uitverkorenen zijn weer het volk van Israël. Ja. Ze komen dus met grote tekenen en wonderen. Zo wordt Israël verleid. En waar worden ze verleid? Waar vindt het allemaal plaats? Niet alleen wie, maar waar? Vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Wie het leest, geef er acht op. Waar is die heilige plaats waar Daniël over spreekt? Die is in Jeruzalem, dat is de tempel. Laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wat is de geografische plaats van Matteüs 24? Dat is Jeruzalem. Dat is Judea. Niet de wereld. Over wie gaat het hier? Wie worden hier misschien verleid? De uitverkorenen. Wie zijn de uitverkorenen? Wie zijn de heiligen des Allerhoogsten? Dat is Israël. En zoals als we dan teruggaan naar Openbaringen 13. Wat vinden we dan in Openbaringen 13? Vers 13. Nou, dat andere beest, dat tweede beest, zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. Welke mensen? Die uitverkorenen van Matteüs 24. Die heiligen. Die we steeds tegenkomen in Openbaringen 13 en Daniël 7. En het doet dus zelfs vuur uit de hemel nederdalen. Nou, ik denk dat vuur het laten nederdalen van vuur op de aarde wel een van de verleidelijkste tekenen en wonderen is die de valse profeet hier kan doen om het volk Israël te verleiden. Want het is zo bijbels als maar kan. Abraham, hè, die kreeg opdracht, hè, om een offer te bereiden. En wat geschiedde er? Vuur daalde neer van de hemel. Zo was het ook met Mozes. Die zei ook vuur van de hemel. Ze ook aan Aaron. Ze ook een David. En toen het hele volk verzameld was bij de Karmel. Weet u het nog wel? Dat er Elia stond. Met de Baalpriesters. En de grote vraag was. Wie nou een valse profeet was? Elia of die Baalpriesters? Hoe werd aangetoond wie de echte profeet van God was? Dat er vuur uit de hemel kwam. En het offer wat. En het altaar wat Elia had bereid, dat als ware ontbrandde, dat God dat aannam. En daarmee zag het volk van, vuur daalt van de hemel, niet op het offer en het altaar van de Baalpriesters, maar het daalt neder op het offer en het altaar van Elia. Elia is geen valse profeet. Dat zijn de valse profeten. En de valse profeten, die Baalpriesters, hè, en de priesters van Astarte, die werden daar allemaal gedood. En het volk bekeerde zich. Het is een van de verleidelijkste wonderen die de valse profeet kan doen. En het wel, dat doet hij voor de ogen der mensen. Maar wie zijn die mensen hier in Openbaringen 13? Dat is het volk van Israël. Als wij het zouden zien, en ik denk als alle Nederlanders zouden verzameld zijn op een plek, en we zouden zien dat de vuur van de hemel komt, nou dan zouden wij erg onder de indruk zijn. En we zeggen, nou dat is een geweldig wonder hoor. Maar stel dat u een Jood zou zijn. Als u een Jood zou zijn. Dan weet u, dan relateert u dat gelijk aan heel dat Oude Testament. Heel Gods woord wat u kent. U wordt erin bevestigd. Dat is geen valse profeet. Dat is, dat beest spreekt de waarheid. En hij doet die tekenen en die wonderen. Hè, die doet hij voor de ogen van dat eerste beest. En als ze dan ook nog zien dat die oud-testamentische profetieën allemaal in vervulling gaan. Dat daar blinden de ogen wordt geopend. Dat doven zullen horen. Dat lammen zullen springen. En het wordt exact gekopieerd, hè? Want die wonderen zijn exacte kopieën. Exacte kopieën vanuit de Bijbel. Het is wel bedriegelijk, staat erbij, in 2 Thessalonicenzen 2, maar het zijn exacte kopieën. En zo wordt dat volk verleid. En die Jezus die waarschuwt er ook voor. Dat zij op moeten passen. Dat zij niet verleid zullen worden. Ja, en waar vindt dat plaats? Ja, als je naar vers 14 kijkt, van Openbaringen 13, dan lees je. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die in het land wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. Nou, je ziet dat men een beeld maakt. In Matteüs 24, waar zagen we dat beeld, die gruwel der verwoesting? En wat is een gruwel? Dat is een afgodsbeeld. Waar wordt het afgodsbeeld? Wordt het beeld van het beest opgericht? Waar? In de tempel. In Jeruzalem. Dus is het gefocust, ook in Openbaringen 13, gefocust op Jeruzalem en op de tempel. Als je weer teruggaat naar 2 Thessalonicenzen 2, om dat er ook maar bij te lezen, bij dit gedeelte. Dat is wel goed om te doen. Dan staat er in vers 3. Van 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja, hier heb je dat beest van Openbaringen 13, die vol godslastering is, die de naam van God lastert. Hier heb je dat, die horen van Daniel 7, die ogen heeft en vol grootspraak is, en ook daar in Daniel 7 de naam van God lastert. Hier zie je hem. Die mens der wetteloosheid, het beest, de zoon des verderfs. En hoe verheft hij zich? Nou, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Hij laat zich aanbidden. Zodat hij zich in de tempel God zet. Waar staat die tempel Gods? Die tempel Gods staat in Jeruzalem. Om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja, hij zal dus op die wijze zich laten aanbidden. Maar ik denk dat hij dat niet blijvend zal doen. Ik denk dat hij een beeld zal laten maken, omdat hij niet continu daar in die tempel wil zitten. En dat hij op die manier graag dat beeld wil laten aanbidden van hem. Ja, of dat beeld, hoe dat beeld er precies uit zal zien en hoe dat beeld, waarvan het beeld zal worden gemaakt, dat weet ik niet, ook niet hoe het zal werken. Maar we lezen wel hier in Openbaringen 13 dat het kan, dat het kan spreken. En dat zelfs degene die niet hun knie daarvoor buigen, hè, voor dat beeld, dat het kan maken dat het je doodt. Misschien is het wel een beeld wat wordt gemaakt met de techniek van de toekomst. Hè, dat het een hologram is. Een driedimensionaal beeld, hè, die ook wel eens in science fiction films ziet, wat ons wordt getoond, wat er geen echt beeld is, terwijl je toch denkt, het is een 3D beeld. In werkelijkheid is het niet, en dat het wordt gevoed door en berekend wordt en door een computer. Het wordt in ieder geval een geest gegeven. En het kan spreken. En het kan ook maken dat degene die hun knie niet buigen voor het beeld, ja, dat ze worden gedood. Jezus zegt in Matteüs 24 dat als je dat ziet als Jood, dat je dat ziet gebeuren, wat moet je dan doen? Dan moet je vluchten. Vluchten naar de bergen. Betekent als je dan Openbaring 13 en Matteüs 24 wereldwijd toepast, dat wij moeten vluchten? Denkt u dat dat wordt gezegd tegen christenen? Zoals men altijd leert? Waar moeten wij naartoe vluchten dan? Moeten wij vluchten met z'n allen naar de Vaalserberg? Of naar de Pietersberg? En daar met z'n allen ingaan? Hebben wij als Nederland bergen? We hebben geen bergen. Welke bergen worden hier bedoeld door de Jezus in Matteüs 24? In Matteüs 24 worden de bergen van Judea worden daar bedoeld. Niet de Alpen of de Rocky Mountains of wie weet ik wat voor mooie bergen, de Pyreneeën. Hè, waar we naar kijken als we naar wielerwedstrijden wel eens kijken in de Alpen en de Pyreneeën. Die bergen worden niet bedoeld. Nee, Israël wordt aangeraden om te vluchten. Te vluchten naar de bergen. En wat moeten ze doen? Ze moeten zelfs niet teruggaan naar huis om een jas te halen. Ze hebben maar heel weinig tijd. Waarom? Omdat de Heer een geopende deur heeft gegeven. En ze mogen vluchten in de woestijn. Waar de Heer hen zal onderhouden voor hoe lang? 1260 dagen. De Heer biedt hen dus een escape. Vaak denken heel veel mensen dat Israël heel die grote verdrukking door hoeft te maken, mee moet maken. Dat is helemaal niet waar. Als je verstandig bent, als je behoort tot de verstandigen onder het volk, dan hoef jij die 3,5 jaar helemaal niet mee te maken onder de hiërarchie van het beest. En dat de tijden der heidenen zullen aanbreken en dat 3,5 jaar lang Jeruzalem vertrapt zal worden. Hè, en dat je kans loopt dat je zal worden onthoofd. Nee, want de Heer Jezus Christus die geeft als het ware een geopende deur in de woestijn. En in Openbaringen 12 zie je dat Israël vlucht en dat Satan wel probeert die vrouw die in de woestijn vlucht en die door de Heere onderhouden wordt in de woestijn, buiten het gezicht van de slang, buiten het gezicht van de draak. Hè? Dat hij wel probeert om Israël te grijpen, maar dat hij niet kan. Zo eindigt ook Openbaringen 12, lees maar mee. Openbaringen 12. Vers 13. Openbaringen 12, vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, dat is een beeld van Israël, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats. Misschien dat ze met vliegtuigen kunnen vluchten, dat daar die twee vleugels van de grote arend op slaan zou kunnen. Maar goed, waar ze onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Een tijd en tijden en een halve tijd, weer 3,5 jaar. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. Nou, je ziet dat Israël buiten het gezicht van de slang onderhouden wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd. En dat ze daar dus veilig zijn, net als Israël veilig was. In de woestijn toen ze ook verlost waren, hè, uit Egypte. En de Heere kan hen onderhouden hoor. Met manna kan hij ze onderhouden. Hij kan ze water geven uit de rots. Hij kan kwakkel sturen, noem maar op. Hij kan er... Daarom hoef je helemaal niet naar huis terug, joh. Want het lijkt wel dom, hè, als je Matteüs 24 leest. Zoek maar op, Matteüs 24. Dan lijkt het o zo dom. Om op reis te gaan. En je zal er maar voor 3,5 jaar weggaan. En je vergeet je jas. Hè? Als ik zie wat mijn vrouw allemaal meeneemt als we een keertje... Ook goed, ik zwijg al. Maar dan lees ik in Matteüs 24. Dan staat er in vers 17 of 16. Later dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden. Om zijn huisraad mede te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. Of zijn jas. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen. en niet op een sabbat. U ziet hoe joods het is, hè, hier. Bid dat u vlucht niet in de winter van, niet op een sabbat. Want je mag dan maar een sabbatsreizen gaan, hè, volgens de wet. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Ja. Ja, je hoeft je kleed niet mee te nemen, je hoeft niet terug naar huis te gaan. Als je terug naar huis gaat, ben je te laat. Dan gaat die deur, die gaat, dicht. En dan zit je er. En de Jezus zegt echt, wee de zogende. Wee diegene die een baby hebben. Wee de zwangeren. Want die zouden wel eens te laat kunnen komen. En wat gebeurt er met hen? Ja, die worden vervolgd. Een grote verdrukking. Die worden vervolgd. Waar? Waar? In het land Israël. In Palestina. Dus als je dat steeds zo neemt in de profetie, ook in Openbaringen 13. En we hebben gezien vanmorgen Openbaringen 13. Is het fundament eigenlijk waarop al die profetische boeken, en ik noem ze maar de christelijke science fiction films, zijn gebaseerd. Als je echt Openbaringen 13 gaat lezen, is een schriftuurlijk verband. En je gaat steeds letten op waar speelt het zich af. Ja, dan kom je tot de ontdekking dat het zich afspeelt in Judea en in Jeruzalem. Dat daar dat beeld van het beest wordt opgericht, nergens anders ter wereld. Zit ook altijd in met die film, zitten ze ook altijd in hun maag, hè? Want ze hebben maar één beeld. Dat weten ze. Er is maar één beeld van het beest. En het beest staat in Jeruzalem, wordt opgericht in de tempel. Maar één beeld. Heeft u wel eens een heerser meegemaakt die maar één beeld van zichzelf opricht? Dan vind je toch, als het wereldwijd zou zijn, vind je toch overal beelden in de wereld. Ze proberen nog in die films dan nog bijbels te blijven, want ze laten dan in zo'n film, laten ze dat meisje, dat ziet het dan, dan moeten al die mensen in haar woonplaats, moeten ze knielen voor een poster, hè, van de antichrist. Niet voor het beeld van de antichrist, want ze weten wel, er is maar één beeld. En waar staat dat beeld? Dat beeld staat in Jeruzalem. En steeds als je dus je houdt aan de schriftuurlijke omstandigheden van Openbaringen 13, en je ziet de verwantschap van Openbaringen 13 met Daniël 7, en je ziet dat je dus daar in Daniël 7 geconfronteerd wordt met de heiligen, en dat het volk is van Daniël, die heiligen, dat het gewoon niet anders uit te leggen valt, en dat daardoor die heiligen in Openbaringen 13 ook niet anders kunnen zijn dan het volk van Israël, dan zie je dus dat het veel beperkter is dan veel mensen denken. Ja, zult u zeggen, maar Openbaringen 13, daar wordt toch ook gesproken nog over dat merkteken. Wat is dan dat merkteken? En hoe legt u dat dan uit? Want iedereen krijgt toch dat merkteken? Nou, ik geloof niet dat wereldwijd iedereen dat merkteken krijgt. En vanmiddag zullen we ingaan wat dat merkteken nou precies is. En zullen we weer zien, dat is ongelooflijk joods. Goed, we gaan met elkaar zingen, stel ik voor.